Jam, welkom bij een nieuwe aflevering van Vers van de Metapers. Ik ben terug naar een kleine afwezigheid. Lambie, ik heb er zin in.
Het is Samuel toch, hè?
Ja, inderdaad. Samuel, de enige echte.
Welkom, welkom.
Dank u dus vandaag met ons twee. Jill is punten aan het verdienen op receipts.xyz. Ik weet niet of je dat kent.
Ah, nee. Ik ben benieuwd.
Een nieuwe app in de on-chain summer, de consumer crypto revolutie, die zich aan het voltrekken is.
Ja, en waar dat je heel goed in bent, heb ik gezien. Level 10.000 of wat was het?
Level 3 nog maar, helaas. Ah, ja. Maar ik doe mijn best. Nee, de Receipt is dus een soort van fitness tracker app, waarbij je punten krijgt voor basis van je activiteit. Ja. Heel makkelijk. Gewoon downloaden in de App Store. En je kunt connecteren met je Whoop, bijvoijvoorbeeld Fitness Tracker, of je Aura Ring, Apple Health, nog een paar zaken. En je kunt integreren met Farcaster, en dus de gedecentraliseerde Twitter. En zo worden eigenlijk uw vrienden, de mensen die je volgt op Receipts, zijn eigenlijk uw vrienden van op Farcaster. Dus eigenlijk uw netwerk kunt je zo meenemen.
Ja.
Een leuke gimmick voor de rest. Wordt er nog niet zoveel on-chain of zo opgeslagen. Zowel geaggregeerde data, maar geen persoonlijke profielen. En er is wel een community challenge die eraan komt in samenwerking met On-Chain Summer van Base.
Okay.
Dus in begin augustus er gestart het. Dan moeten we met de hele community 50.000 minuten, actieve minuten registreren.
Oké. Okay.
Dus en voilà.
Daarom is Shielden met de fiets naar de zee vandaag.
Inderdaad. ik stuurde hem die app gisteren door en Gilles besloot, voilà, kan je 160 kilometer fietsen.
Direct op nummer 1 in de leaderboard.
Inderdaad.
Ja, goed gespeeld.
Ja, maar dus weer een toffe app voor onze luisteraars om te testen. Het is nog een gimmick, maar zoals Chris Dixon zegt, de meeste nieuwe innovaties starten als speelgoed. Dus wel.
Zeker. En dan staat eigenlijk een beetje een Web3 Strava, of gaat daar naartoe?
Ja, ik zou denken dat het misschien ook met Strava kan geïntegreerd worden, want het pakt eigenlijk de data van je activiteitstrackers, waarvan Strava ook eentje kan zijn. Maar inderdaad, je kunt dan op basis daar, nu krijg je een soort van receipt, een soort van rekeningaftreksel van dit heb je deze week gedaan, van activiteit. En was ze meten eigenlijk dus alles in boven hartslagzone 2. Hè? Dus als je gewoon stapt of zo, telt het, is niet een stappenteller of zo.
Dat is goed afzien.
Ja, dus vanaf dat je is dat boven hartslag 120 of zo zit.
Ja, maar dan krijg je de sweat token of zo.
inderdaad, in de toekomst misschien. Ja. En dus voilà, dat is
alright. Vandaag. Dat is al een serieuze binnenkomer.
Inderdaad. Ja, verder hebben we natuurlijk in deze aflevering van Vers van de Metapers nog heel veel interessante verhalen over een paar Web3-zaken, over Doodles, de Other Side, de Board APA Club heeft weer iets nieuws gedaan, maar project Animus van Artifact, maar natuurlijk ook wat automotive nieuws, Toyota is dingen aan het doen, en in Californië gaan alle car registers op de blockchain gezet worden. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Natuurlijk, niks is financieel advies, zou je hier vertellen. Maar let's go.
Let's go.
Lambie, ons eerste topic, Doodles. Wat hebben ze nu weer gedaan?
Wel, Doodles, we hadden het er de vorige keer al over. Dat ze een animatiefilm hebben aangekondigd. Maar nu gaat er dus veel meer rondgebeuren rond die animatiefilm. Ze hebben ook Doodles TV aangekondigd. En die dan eigenlijk een heel contentplatform zou worden. Waar het dan allemaal nieuwe animatievideo's of muziek zelfs ook zal op gelanceerd worden en gehost worden. Dus muziek ook in de vorm van Doodles Records. Want Pharrell Williams is daar eigenlijk de content director of de chief content officer. Dus die zijn daar heel hard aan toespitsen op de muziek. Maar dan ook die animatiestudio dat ze hebben, Golden Wolf, die dan die animatievideo's maakt. Dus eigenlijk wordt het een beetje misschien een Web3 Netflix in een eigen genre. Een eigen contentgenre van Pharrell. Wie was ook nog? Pharrell, Lil Yachty, Lil Wayne, die ook meedoen aan de eerste releases. Die dan eigenlijk ook de soundtrack zullen zijn van die animatiefilm. Hij heet Doodlesville in de Doodleverse. Dus er is veel aan het gebeuren in de Doodleverse.
Ja, ze noemen het zelf, die Doodles TV, een Next Generation Direct to Community Media Platform.
Ja, dat is een hele mond vol.
Ja, een hele mond vol. Maar ze willen inderdaad niet afhankelijk zijn van de streamingplatformen. Mm-hmm. Maar ze willen ook, ze voegen ook zo'n paar community features toe, zoals mensen kunnen dan ook chatten met elkaar. En het is een soort van, het moet wel een sociale experience zijn. Dat is denk ik inderdaad wel interessant. En ook het feit dat ze eigenlijk alles on-chain willen doen, als mensen dan bijvoorbeeld met die content die er daarop staat verder mee gaan creëren, daar memes of zo van gaan maken, clips of zo, zou dat denk ik ook in de toekomst op dat platform kunnen gecreëerd worden, gemint worden, waardoor eigenlijk ook attributies van enerzijds naar de originele content toe, Doodles, maar anderzijds ook naar de mensen die, de creators, die met die assets aan de slag gaan. Mm-hmm. Iets wat we ook op Base hadden gezien met die Mr. Miggles.
Dus ja, eigenlijk is dat een perfecte uitvoering van wat was dan in die promovideo hadden gepredikt, dat uw IP behouden blijft, dat de creators beloond worden. En Doodles, ja, ook in samenwerking met Base, dan doet dat eigenlijk perfect. Het ziet er toch naar uit dat het een hele goede uitvoering zal zijn.
Ja, inderdaad. En het is inderdaad wel interessant. En nu kun je de mint pass minten op Base-netwerk voor $6. En als je die dan hebt, dan krijg je eigenlijk telkens een soort van toegangsticket geairdropt voor de 3 animatiefilms. En ik denk dat je ook een soort van NFT of collectible zult krijgen voor omdat je dan een bijwaart. Ja. En je gaat ze dan ook, denk ik, ook een beetje op voorhand kunnen zien op het platform sneller dan iedereen.
Kunt je ook de animatiefilms zien zonder dat je een pas hebt, denk je? Of is het nog exclusief voor mensen die een pas hebben?
Ja, dat heb ik nu niet gelezen. Ik denk in de toekomst wel, hè, want de bedoeling is toch om het IP zo breed mogelijk te trekken. Ik denk niet dat exclusiviteit van content, ik denk dat iets is dat al lang weg is. En dat is juist het mooie, vind ik, aan Web3 en NFT's, dat zowel ownership als voor iedereen, de content voor iedereen beschikbaar stellen, dat die eigenlijk hand in hand samen kunnen gaan. En dat een soort van manier is om fandom te segmenteren eigenlijk. Ik vermoed dat zeker voor iedereen beschikbaar gaat zijn na verloop van tijd.
Ja, eigenlijk de populariteit van content speelt meer en meer een rol. Ook als je kijkt naar die Netflix-series die heel populair zijn, hoe gaat dat? Mensen vertellen erover, je hoort erover dat er iets aan het boomen is in als serie, en dan wil je er naar kijken. Maar als het inderdaad wat gegate is, dat een beperkt aantal kijkers heeft, dan gaat het nooit echt die populariteit bereiken, denk ik. En hoe populairder, hoe meer waard dat uw IP is, natuurlijk.
Ja. Als het viraal gaat, dan... Ja. Allee, en vooral ook, je hebt dan natuurlijk die relatie met die originele Doodles-collectie. Ja. Waar natuurlijk, iedereen heeft dan vaak over de Pudgy Penguins. Mm-hmm. En dat wordt nu als het grote voorbeeld gezien van... Hoe eigenlijk de consumer crypto revolutie moet doen en hoe je moet doorbreken met IP en Web3 IP naar de mainstream. Maar ik denk dat Doodles die visie eigenlijk misschien al veel langer hadden en dat is een beetje onderbelicht geweest en ook wel blijven bouwen, maar ze hebben inderdaad die Golden Wolves animatiestudio, die dat echt wel een hele goede studio was, al daarvoor diverse prijzen hadden gewonnen en zo.
Die maakten ook voor Adult Swim, de Rick and Morty shows en zo.
Ja.
Ook voor bepaalde animatieseries die heel gekend zijn, was dat de go-to studio.
Ja, inderdaad. Dus, het was eigenlijk echt een supergoeie studio, die hebben ze dan opgekocht. Dat was natuurlijk met het doel om animatieseries te maken rond de Doodle IP. Voor een bredere audience, hè. Niet enkel voor die 8000 of 10.000 Doodle-holders. En de toenmalige CEO zei op dat moment toen ook van, kijk, we gaan van Doodles, we zijn geen Web3-project eigenlijk, hè. We willen een project zijn voor iedereen. Daar werd heel veel op gereageerd binnen die NFT-wereld, van hoe kan hem dat nu zeggen? En hij is ons aan het, hij verlaat ons en negeert ons en rip Doodles. Maar ja, dat is... Nu zegt Luca net zegt dat ik bijna hetzelfde en hij wordt dan beter dan zijn god. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk weer...
Dat is gewoon voor op zijn tijd eigenlijk.
Ja, inderdaad. En dat is logisch. Hoe populairder mainstream content is, uw IP eigenlijk, hoe groter, mm-hmm. hoe meer waarde het kan terug laten vloeien naar die originele collectie van die 10.000 doodles of 8888 penguins. Mm-hmm. En zolang ze daar niet extra doodles van gaan minten, ja, als die originele collectie intact blijft, dan zal die waarde van die populariteit die met het grote publiek daar zich wel in gaan materialiseren. Ja. Net zoals dat bijvoorbeeld bij Disney ook is. Hè, originele Disney-tekeningen, die van Mickey Mouse bijvoorbeeld, ja, die zijn onbetaalbaar voor de gewone mens, maar iedereen kan wel op YouTube of op Kidnet naar een aflevering van Mickey Mouse kijken.
Dat is dat. En iedereen kan ook Mickey Mouse tekenen, bij wijze van spreken.
Ja,
iedereen kent het.
Inderdaad.
Maar dus ja, Doodles gaat eigenlijk met je de richting uit van de Simpsons IP ongeveer. Ook zo een universum aan het creëren.
Ja.
Maar dan Artifact doet iets anders, gaat een andere richting uit van IP. Het zijn zo wel een paar voorbeelden die succesformules zijn, waar de Web3-wereld nu aan het focussen is, denk ik. Hè.
Ja, inderdaad. Het is wel grappig, want Artifact, ik begon als een digitale sneakerstudio. Ja. Dan zijn ze zo naar die clones gegaan, hun PFP-collectie, wat wel ergens in de lijn ligt natuurlijk, hè, zo wat in de
identity, ja.
Voilà, en ook, ze hadden daarvoor al sneakercollectie met die Murakami gedaan, en dat doen ze dan nu, deze met die clones ook. Mm-hmm. Ja, doen ze nu overigens ook met Animus, waar we op gaan komen. Maar Animus is toch iets heel anders, dat is toch heel ver van, de clones en van de sneakers.
Ze zeggen ook dat het een nieuw IP is, dat is een beetje een nieuwe richting of een spin-off van Artifact zelf. Dat is het Animus-project. En het doet heel veel denken aan Pokémon eigenlijk. Hè. Dat is al van in het begin van NFT's of dat Web3 populair is, wordt er gezegd, the next Pokémon will be Web3. Wat dat waarschijnlijk ook wel gaat zijn. Maar nu zijn ze dus wel actief aan het proberen die positie in te nemen.
Ja, want het zijn allemaal kleine monstertjes. Ja. Dus was 600 dagen geleden had ze die
heel lang geleden al sinds
eieren laten minten. Ja.
Alle clone X-holders eigenlijk konden een ei minten of dan ook in de tweede fase kopen, dacht ik. En er werd gezegd de reveal of zo binnen een paar maanden of 2022. Dan bleef dat uit tot nu dan eigenlijk, dat je ei kon incuberen. En nu konden dus vanaf gisteren of eergisteren je ei laten uitbroeden.
Ja, er waren al heel veel teasers en het was ook al een paar keer uitgesteld.
Ja, 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 ja.
En dan nu inderdaad de eerste wezentjes zijn gehatched.
Ja.
Wat zou te zeggen? Hoe was uw feeling?
Ik heb de mijne ook gehatched. Heet Jinx, blijkbaar.
Jinx, okay.
Ja. Dus, het is ook gelijkaardig aan Pokémon eigenlijk. Je hebt verschillende types Animus of Animai. Ik weet niet of het eigenlijk juist uitspreekt in het meervoud. Maar je hebt dus verschillende klassen zoals plant, water, magische wezens, die dan ook hun eigen specificaties hebben, hun eigen categorieën als kracht en zo. En eigenlijk alles wat je kunt denken aan Pokémon bestaat ook bij Animus. Uw incubatieperiode van het ei was dan ook wel belangrijk om een zeldzamere of een betere Animus te hatchen eigenlijk.
Dus
er werd wel een soort game-aspect en toegevoegd.
Ja.
Dus ook wat competitie onderling om het zo goed mogelijk te doen. En nu is dus vooral de hatchingperiode. En de volgende fase is nog niet gekend of wat dat ook zal zijn. Alles leidt er wel op, of duidt er wel op als je de animatievideo's ziet of de teaservideo's, dat het een soort spel gaat worden. Een MMORPG of zo. Of een grote wereld waar je gaat kunnen spelen, waar je dan moet vechten of acties doen met je animussen.
Ja, spannend, maar wel benieuwd. Onlangs was er ook eens een zo'n spel, ik ben vergeten hoe het noemt. Het was geen Web3-spel, maar zo ook met wezens die je precies Pokémons die je zo wapens kon geven. Dan kon je ze tegen elkaar vechten. En het was misschien niet gratis, maar het was het populairste spel op Steam.
Okay.
Een half jaar geleden of zo. Er werd er ook gekeken, dat is gewoon een Pokémon rip-off. Hier is het ook wel.
Hier is een Pokémon rip-off bij Nike.
inderdaad. Het lijkt wel heel hard op elkaar natuurlijk.
Ja. Maar dus je ziet wel dat dat een beetje de heilige graal is van zo van die type projecten. Want ook misschien is iedereen het al vergeten, maar Pixelmon bestaat ook nog altijd. Die lancering of die reveal van een art of van hun wezens was eigenlijk een gigantische flop in eerste instantie. Omdat dat, het zit vol, deed volledig niet aan de verwachtingen van de mensen.
Ja, het was iconisch lelijk eigenlijk.
Het was eigenlijk zelfs echt een meme geworden. Kevin.
Een bepaald groen monstertje. Ja, want allee, bij Pixelmon was het met heel veel hype gelanceerd. En ze waren zich ook echt als de volgende Pokémon aan het branden. Ja. Het waren ook allemaal prachtige 3D-dingen, renders en zo. En dan,
veel beloftes. Ook veel geld opgehaald, denk ik 70 miljoen of zo.
Ja, dat was een enorm grote mint. Inderdaad, 70 of 80 miljoen. Mm-hmm. En dan bij de reveal waren het zo'n die blokken.
Ja, echt met pixels. Hè.
Ja, pixelated beestjes.
Maar zelfs dan was het zwaar onder de verwachting. En is het project eigenlijk direct bijna in elkaar gezakt. Maar die zijn wel blijven bouwen, want met zo'n schatkist van 70 miljoen kunnen we wel iets doen over een paar jaar.
Ja, ik denk dat het zelfs is overgenomen.
Is dat echt?
Er een nieuwe. Ja, want die ene gast, dat was zo'n 19-jarige rookie die heel goed. een heel goed verhaal kon bouwen. En die had zo helemaal. Die had een heel goed de hype gebouwd. Maar die was eigenlijk niet capabel om. Allee, dat is een volledig. Een digitaal bedrijf dat je dan moet starten. Allee, dat is niet zo makkelijk een spel zomaar lanceren. Als je ziet hoe lang Yuga daar al over doet, bij ons spreken. Een nieuwe, dus veel meer ervaring, talent, kapitaal. Want hij had gewoon op Fiverr had hij een dude gevonden die al die monstertjes wou maken voor hem. Dus daarom was dat zo slecht. Ja. Dus dan denk ik dat die gast van dat project is gegaan en verkocht heeft. En dan hebben we, omdat er zit wel ergens, hè, zeker met die Kevin en zo, daar is het wel ergens potentieel, is het overgenomen. En dus nu is het inderdaad al een tijdje aan een revival bezig, zeker. Want die NFT's waren heel gekelderd. Maar nu, ik heb het nu niet meer gecheckt, maar een paar maanden geleden stond het boven de 1 ETH, volgens mij.
Nu is het 0,4, zag ik. Maar in vergelijking met die Animus van Artifact is dat wel veel meer.
Ja, in vergelijking met veel andere dingen in de markt is dat wel straf.
Het is eigenlijk wel een revival. En als ik het zie op hun website, je ziet het er ook echt wel goed uit. Het is echt wel een game aan het worden. Een 3D-wereld dat je kunt spelen. Dus veel avonturen dat je gaat kunnen doen. Dus die zijn echt wel terug erbovenop gekomen.
Ja.
Met inderdaad een goede visie of een goede uitwerking van de visie. Want de visie alleen is, zit er niets mee. Maar als het een slechte uitwerking is, dan... Ja, dat verliest je snel aan aandacht.
Ja, exact. Ja, van misschien ene game naar potentieel de andere game. De Yugas hadden we terug...
Inderdaad. En met de Yugas gaan we dan ook naar de derde Holy Grail van de Web3. Dat is dan Fortnite. daar doet het toch allemaal op lijken. Dus na een beetje, als ik het zo mag zeggen, voor de Web2 dan The Simpsons, Pokémon en dan Fortnite... Zowel de IP Holy Grails. Ga Yuga nu echt de game van Otherside meer en meer gaan lanceren of gaan teasen. En ze hebben een nieuwe spel, of een nieuwe fase eigenlijk in een spel gelanceerd, waar er een gigantische team deathmatch of zo was. Tussen met Bored Apes en met de Mii Bits. In de Mii Village of de Mii. Wat was de naam terug? Metropolis, dat was de naam. Dat is eigenlijk een map of een speelbaar level vanuit de Meatbits stijl. En het was als het aquakleur of aquarelkleur tegen orange. En die moesten dus in team elkaar doodschieten. Heel simpel, maar blijkbaar was het wel heel, heel plezant. Heel veel fun en spelplezier. Het werd wel goed onthaald door de community. Aqua heeft gewoon een 4-1 blijkbaar. Dus het was een goede test om dat spel te testen met duizenden deelnemers. En zo terug een nieuwe fase eigenlijk van de other side te testen. Ja,
want dat is natuurlijk. Allee, er bestaan al veel Fortnite clones en zowel Web3 als niet-Web3 projecten. Maar dat is het sterke aan, en ook de belofte van dat Yuga-project daar is dat ze met zoveel mensen tegelijkertijd dat eigenlijk op massieve schaal gaan kunnen. Dat ze inderdaad nu met duizenden, maar met meer dan duizend zelfs, ik weet niet hoe ze exact beloven, maar op één map kunt spelen. Want dat is nu bij Fortnite denk ik ook altijd maar max 200 of zo, dat ze kunnen doen.
Of 100
misschien zelfs maar. Dus het is... want voor de rest zijn ze wel heel lang aan het bouwen aan iets dat ook nog altijd niet beschikbaar is.
Mm-hmm.
En je ziet van die andere projectjes met veel minder funds, zoals Nifty Island is daar dan een voorbeeld van,
ja.
Dat het eigenlijk ook heel goed aan het doen is en die veel meer ook die community approach doen, omdat mensen moeten daar hun eigen eiland bouwen. Bij Yuga Labs willen zij die hele wereld zelf bouwen, die metropolis of... Dat is iets dat zij dan helemaal zelf hebben gemaakt. En ja, dan moet het ook natuurlijk, als het dan gelaunched wordt, zijn de verwachtingen ook hoger. Want als het er dan niet goed uitziet, ja, wat heb je dan zo lang gedaan? Terwijl bij Nifty Island mag het er misschien allemaal wat slechter uitzien, want het zijn de spelers zelf die het bouwen.
Mm-hmm.
En zij voorzien gewoon die infrastructuur.
Dus dat, maar denk ook dat er bij Otherworlds, of Otherside, sorry, dat daar echt wel bouwer bij komt, dat mensen zelf een eigen ding kunnen bouwen op een stukje land.
Ja, dat hoop ik voor de mensen die zo...
100.000 stukjes land.
een stuk land hebben gekocht. Ja. Inderdaad, die zullen hun eigen stuk land wel nog kunnen developen.
Mm-hmm.
Ja.
Maar denk ook dat er ergens misschien wel richting miste met ook die CEO die nu afgetreden of ontslaan, wie weet het, is. Ze waren echt zo wat het doel kwijt, denk ik. Omdat ze eerst een soort... metaverse wouden maken waar iedereen zijn eigen huis of een eigen omgeving kan opbouwen. Met dan nu terug een game met bepaalde levels, zoals die Metropolis. Ook de Swamp van de Bored Ape Yacht Club is ook een level dat soms kan bespeeld worden. Dus als die opengezet wordt voor de community. Dus dat zijn eigenlijk wel twee richtingen dat ze uitgaan. Ofwel zelfgemaakte mappen, ofwel een metaverse waar dat er 100.000 eilandjes in zijn. Maar waar dat ze meer en meer naartoe gaan... Het kan ook al op twee zijn, maar ergens moet er wel ook wat eenheid in zitten.
Ja, inderdaad, want je hebt natuurlijk wel ergens een soort van verantwoordelijkheid ook naar die mensen die Deed hebben gekocht. Hè, dat stuk landgoed in de virtuele wereld.
Mm-hmm. Je
kunt nu niet zomaar zeggen, ja...
Ze hangen er eigenlijk aan vast, oké.
Okay, ja,
aan
voilà.
Die beloftes
en... en dat was misschien toen een beetje een overhaaste beslissing.
Mm-hmm. En toen ook iedereen, en dat was 22 of zo, beloofde iedereen de metaverse met een gigantische game. Dat was zo, er hingen 100 games van NFT-projecten.
Ja.
Maar eigenlijk, dat is ook niet haalbaar op een korte tijd of met zo'n budget, korte of kleine budget in feite.
Nee. En iedereen was ook... Ja, het was al een ding, investeren in virtueel landgoed. Ik zat altijd al een beetje sceptisch tegenovergesteld, maar kon dan ook op de Sandbox en die Centraland.
Ja.
Kon je dan ook land kopen. En dan had je misschien kon je een stuk land kopen naast het landgoed van Snoop Dogg. En dan was dat dan meer waard of niet. Dat is natuurlijk heel moeilijk.
Ook heel artificieel. Hè. Als er niemand in is om te spelen of om actief in te zijn, wat is je land dan waard?
Inderdaad. En ook de... In de fysieke wereld is land ook deels iets waard, omdat er fysieke schaarste is van land.
Ja.
Omdat je ook, als je in het centrum van Antwerpen woont, dan staat je direct aan de hippe plaats. Terwijl als je 20 kilometer buiten Antwerpen woont, dan heb je je commute en zo. Afhankelijk van wat je wilt als je rust zoekt, is 20 kilometer buiten Antwerpen beter misschien. Maar dus, er zijn wat constraints, maar in de virtuele wereld is dat niet daar. Als ik van 20 kilometer buiten Antwerpen naar Antwerpen wil gaan in de metaverse, dan klik ik gewoon één keer transport en ik ben er.
Mm-hmm.
Dus zo veel van die virtueel is er nog oneindige ruimte aan landgoed, tenzij je dat artificieel gaat schaars maken.
In de Centraland was dat zowel de belofte dat er een beperkt aantal stukken land waren, maar je kunt ook, dat is ook niet in code vastgelegd of in een smart contract of zo.
Ja.
Dat kan echt gewoon aangepast worden op één dag, denk ik.
Ja, inderdaad.
En dat was inderdaad de belofte van als je dicht tegen het centrum zit of dit of dat. Ja, het is nooit echt een werking geweest of het is nooit bewezen dat effectief waarde had of zo.
Nee, we zullen zien als er een nieuwe bull market zou komen. Hoe die metaverses dan.
Misschien lanceren de NASA aan gewerkt hebben.
Hoe dat dan gaat te werk gaan.
We zullen ons werk hebben.
Genoeg DJ nieuws. We zullen nog eens naar de echte wereld ook terugkeren.
Ja, misschien best. Even touching grass.
Voilà. Misschien nog een korte update van de Ethereum ETF die dan gelanceerd is ook ondertussen. Kunnen we dat, of dat al duidelijk was in de laatste podcast?
Ja, want het is inderdaad aangekondigd dat op mijn verjaardag niet toevallig gelanceerd werd. Ik heb niet zoveel gevierd voor de ETF, maar natuurlijk mijn verjaardag wel.
Ja.
Maar het was wel... Dank u wel. Maar het was natuurlijk wel tof om te zien dat de Ether of Ethereum als ecosysteem wel gevalideerd werd door de big guys of the suits in Wall Street.
Ja, inderdaad. En ja, toch 1 miljard dollar aan trading volume de eerste dag. Allee, dat was dan zowel inflows als outflows natuurlijk.
Mm-hmm.
Ik denk dat het zo was, 23% van de Bitcoin ETF deed qua volume.
Denk het zoiets,
zo.
Ja.
Dus het was wel naar verwachtingen van op zich een goede start. En het is inderdaad tof om te zien dat er nu 2 crypto-ETF's in de VS verhandeld worden, zonder daar verder ook, denk ik, al te veel conclusies aan te hangen of zo.
Inderdaad, de tijd zal het ook uitwijzen als investeerders of instituties er belang aan hechten. Het was al sinds zo bij de Bitcoin-ETF. Dus ik denk ook dat het wel bij de Ether aantrekkelijk zal zijn.
Ja, inderdaad. Maar ja, ik denk, ETF's zijn handig en belangrijk, maar wat er ook volgens mij belangrijk zal zijn bij als we toch een soort van massale adoptie willen, is hoe bedrijven ermee gaan omgaan. En dan ook interessant nieuws uit Japan, dat autobouwer Toyota Ethereum zou, of aan het kijken is met een innovatielab, om Ethereum eigenlijk te gaan integreren, de blockchain te integreren in hun auto's.
Wel, dat is dan veel interessanter.
Ja.
En crypto in een auto, hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, in dit geval zijn ze eigenlijk aan het kijken om een soort van de nieuwe Ethereum-standaard, die ERC 4337, om die eigenlijk te gaan integreren. En die standaard zorgt er eigenlijk voor dat een wallet, smart contract wallet kan zijn. Hè. Dus dat eigenlijk die wallet, dat je die slim kunt maken, dat je daar bepaalde functies in kunt laten programmeren en dat je daar meer mee kunt doen dan de huidige type van wallets, die zoals Metamask of zo, die veel gebruikt zijn. Hè. Coinbase is daar nu ook met zijn smart wallets, is daar nu ook tijdens die on-chain summer veel mee bezig. Maar het is natuurlijk interessant als je blockchain, NFT-achtige smart contract toepassingen kunt linken aan auto's, dan kun je naar bepaalde... Ja, Je hebt dat ene voorbeeldje van, ik denk dat Alfa Romeo daar ook mee bezig is, dat je een soort van de identiteit van een auto in een soort van in een wallet of in een NFT kunt steken.
De carpas dan even.
Een soort van carpas die digitaliseren, waardoor die ook programmeerbaar is, waardoor je, als die aan een bepaalde functies niet voldoet, kan hij bijvoorbeeld niet meer verkocht worden, of hij kan hij misschien zelfs niet meer rijden en van die zaken. Bepaalde, eventueel... automatisatie van bijvoorbeeld peage of zo. Hè, zo van die zaak. Allee, je zou daar eigenlijk verschillende processen in kunnen bouwen. En dus in die zin is dat wel interessant. Dan zijn er natuurlijk ook voor Toyota zelf, zou ze ook voor het loyalty-programma's en al die toestanden kunnen erin steken.
Ook niet de vervalsen data van die auto. Ja. Bij verkopen of zo, of bij een waardebepaling voor eventueel uw verzekering en zo.
Ja, inderdaad. Elke keer als de auto naar de dealer gaat, stel dat je wilt bewijzen dat hij zijn jaarlijkse update heeft gekregen of zijn jaarlijkse controle, al die zaken kun je eigenlijk laten attesteren. Die gaan dan eigenlijk met die auto mee voor verkoop bij tweedehands.
Ik weet niet wat het is met de moderne auto's momenteel, maar zo'n onderhoudboekje is denk ik wel nog heel hangbaar. Dus als dat inderdaad verandert naar een soort tokenized logsysteem van uw onderhoud of van de acties die er gebeurd zijn met uw auto, dat is dan direct te bewijzen. Dat is on-chain automatisering. Dat is alleen maar verbetering, denk ik.
Ja, inderdaad. En nog wel interessant, eigenlijk aansluitend daarop, is dat komt nieuws dat de staat van Californië samen met de Avalanche blockchain... dat ze eigenlijk alle de auto-registraties op de blockchain gaan registreren. Dus dan een soort van... als je auto nu geregistreerd moet in Californië, moet je aanvragen, moet je naar het bureau gaan van de DMV, moet je daarna naar de post gaan en zo. Dat zou een proces zijn van 2 weken. Dan kunnen ze nu eigenlijk, als je via de applicatie, in 10 minuten kun je eigenlijk je auto laten registreren. En dus er zouden dus vanaf binnenkort 42 miljoen auto's zijn er in Californië blijkbaar. Dus 42 miljoen auto's op de blockchain
stevig
komen. Dus dat is wel heel interessant.
Ja. Dat is dan eigenlijk de nummerplaat on-chain ook.
Ja, inderdaad. Hm. Onder andere. En wat natuurlijk ook handig is, dat alleen side effect ervan is dan denk ik dat mensen meer en meer ook op dit moment is de notie van een wallet en een soort van digitaal rugzak is niet altijd makkelijk of mensen moeten daar nog aan wennen. Wat is dat, wat doet dat, wat kan dat, wat levert mij dat op? Door zo van die applicaties begint dat wel meer tastbaar en tastbaar te worden, waardoor ze misschien ook al sneller eens naar andere zaken op de blockchain gaan beginnen kijken. Ja. Zoals bijvoorbeeld eventueel kunst of misschien een membership pass bij hun lokale sportclub of bij Adidas of zo.
Ja, inderdaad. Het is vooral de concept inderdaad van een digitaal certificaat of een bewijsbaar, althans digitaal certificaat die aan belang gaat hechten, aan belang gaat winnen. Dus alleen maar fan van zo'n ontwikkelingen. Maar ja, heel straf wel dat dan van een overheidsinstantie zoiets uitgerold wordt, denk ik.
Ja, inderdaad. Zouden bij door 0x of OX OX het alpha.
Meestal wordt alleen maar geschreven online, dus moeilijk om uit te spreken, zo'n Web3-namen.
Inderdaad, maar dat is dus de venture studio die het mee ontwikkelt op de Avalanche blockchain.
Right.
En dus ja, in eerste instantie inderdaad efficiëntiewinst, maar ook tegen fraude. En dat is denk ik de grote ook doorbraak van diploma's of zo.
Ja.
Ja, als zo'n dingen op de blockchain komen, het is veel makkelijker als je nu moet bewijzen, als je voor je werkgever dat je een masterdiploma aan de KU Leuven hebt bij ons spreken, moet je het al gaan inscannen.
een scanner was dat.
Ja, inderdaad. En dan doorsturen, dan moet zij dan vertrouwen dat het juist is. Of ze moeten dan bij de KU Leuven gaan checken, heeft die persoon met dit studentennummer toen zijn diploma effectief behaald of niet. In deze digitale tijden kan dat wel efficiënter. Daarvoor heb je natuurlijk wel veilige tools nodig, unieke tools. En dan is blockchain een ideale, een ideale bondgenoot.
Ook een tool die je privacy wel moet houden. Dus soms is dat wel tegen het argument van blockchain of van publieke blockchains, althans dat alles openbaar is. Dus er moet een zekere anonimiteit ook wel nog bestaan of een soort zero-knowledge proof met interne databases en zo. Dus het is zeker niet heel straightforward of zo kant-en-klaar te implementeren, denk ik. Maar iedere case heeft zijn eigen specificaties, denk ik dan.
Ja, je moet ook niet alle data op de blockchain zetten. Je kunt ook bepaalde zaken, zoals in Californië gaan ze ook niet naam en toenaam, social security nummer van de persoon die die auto heeft.
Dat zou heel naïef zijn,
op de blockchain zetten. Het is, je moet eigenlijk zien, was het on-chain, was het off-chain. Off-chain, on-chain zet je dan best gewoon uit geanonimiseerde data, maar die je dan wel kunt linken aan een persoon in je eigen database, waardoor je die verifieerbaar hebt en die veiligheid op de blockchain, maar de anonimiteit blijft wel deels behouden. Nog eens even verder gaan naar de andere populaire app van het moment, Polymarket. Daar ging ik de vorige keer ook al deels over.
Inderdaad.
Maar ze blijven records verbreken. Ze zouden nu al $1 miljard aan trading volume hebben.
Oké.
Een straf. En ze blijven ook genoemd worden bij alle verkiezingen door de traditionele media. Dus
inderdaad.
Dat is wel het mooiste verhaal, dat veel mensen gebruiken die app eigenlijk zonder dat ze weten dat er crypto achter zit. Mm-hmm. Wat eigenlijk elke app zou moeten zijn, wat de toekomst is van onze industrie.
Ja, kan je inderdaad zeggen, er zijn veel DJ's, maar heel veel mensen weten inderdaad niet dat Web3 is of dat met crypto werkt.
Nee, inderdaad.
En vooral ook met de Olympische Spelen en de verkiezingen die eraan komen, denk ik dat er veel hoks gewagen in een vakantie.
Ja, voilà. Er was nu ook al een NFT-bet. Gaan de My Ladies de Bored Apes flippen in 2024? Het was nu ongeveer 50-50.
Amai, dus, toch? 50-50. Ja. Hide your apes.
Trump is ook vorige week, of vorige zaterdag, op Nashville op de Bitcoin-conferentie verschenen.
Ja.
Maar het was, ik heb het niet super goed gevolgd, maar het was blijkbaar wel een beetje een. Misschien een teleurstelling voor sommigen. Het was niet zo spectaculair als sommigen hadden gehoopt. Dat sommige maxi's hadden gehoopt. Ik zal het zo misschien zeggen.
Nu, Trump en teleurstelling in één zin heb ik nog wel gehoord. Ook op de Bitcoin-conferentie, er werd heel veel van verwacht. Ja. Omdat de potentiële president ging iets zeggen op een Bitcoin-conferentie. Maar ja, die spreekt natuurlijk ook wel. Het is een beetje preaching to the choir dat hij daar deed.
Ja.
Dus ze waren sowieso wel enthousiast dat hij daar was. En wat hij te vertellen had, ja, dat wisten we denk ik wel al, wat dat zijn 180 graden bocht in crypto de laatste jaren was. Dus dat is eigenlijk gewoon een bevestiging van wat hij zou of beloven. Ook een beetje dat hij reserve aan bitcoin zou aanleggen van de Verenigde Staten. Dat werd eigenlijk al geteased voor zijn optreden en werd dan ook bevestigd door hem. Maar het was ook vooral heel geïmproviseerd, dacht ik, dat ik zo zag.
Ja, het kwam heel warrig over, blijkbaar. En het is natuurlijk ook... Ja, je moet eerlijk zijn. Hij is nu in volle campagne-modus. Hij weet waarschijnlijk eigenlijk niet zoveel over bitcoin. Ik denk dat dat allemaal hem wordt ingefluisterd. Ja. Maar los daarnaast is hij volgens mij gewoon eerder op zoek naar het geld van de crypto-bros. naar de donaties.
Dat denk ik ook wel.
Hij is even nu... nu zijn we een grote held en heeft nu al $21 miljoen in donaties in crypto gekregen voor zijn campagne. Dus ja, hij heeft echt wel geld nodig ook. Hij heeft ook een digital bitcoin schoen gelanceerd voor $499. Die was in 2 uur uitverkocht. Dus hij heeft geld geroken. Hij wil graag het geld van die Bitcoin bros. Mm. En er wordt ook gezegd, en daar volg ik ook wel in, dat zijn move naar Bitcoin, dat niet enkel was voor de Bitcoin bros, maar ook eerder voor al die grote tech-ondernemers, zoals een Elon Musk en zo, om die mannen ook te pleasen en te zeggen, kijk, ik ben pro-technologie, ik ben zelfs voor technologie die wel gecontesteerd is, of die... Mm-hmm. Ik ben voor innovatie, steun mij. Mm-hmm. En natuurlijk, Elon Musk, die ook ook van de Democraten vaak zo wat tegenwind krijgt, onder andere met zijn enorme bonus nu en zo. Mm-hmm. Zij zien natuurlijk zo iemand, zo'n president, graag komen. Een heel groot aantal van die tegenondernemers hebben zich achter Trump geschaard. En dus dat was volgens... Mm-hmm. Volgens sommige politieke analisten ook eigenlijk wel een van de grootste redenen dat Trump plots zo pro-bitcoin is. Mm-hmm. Gewoon eigenlijk om die mannen op die manier ook in zijn, in zijn zak al even te tonen van mijn beleid gaat heel innovatief zijn.
Het blijft een schaakspel ook, die presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Ze zijn continu aan de andere kant van ik zet hier een stap richting innovatie, wat gaan jullie doen? En dus er wordt wel gewedijverd om te tonen wie dat er de meeste... in technologie gaan investeren of meeste gunstige landschap gaan creëren of zo.
Ja, inderdaad.
Maar, zeg maar.
Ja, ik denk ook, het is wel zo interessant om te volgen hoe die, misschien weinig met vers van de middelpers te maken, maar hoe zo het verhaal of het momentum zo snel kan veranderen. Bij de vorige podcast, ik weet niet of het toen al was gebeurd, denk ik het wel, was Trump bijna onoverwinnelijk met de moordaanslag die hij had overleefd.
Dat was gebeurd, ja.
Hij ging sowieso winnen. Ja. Dan,
ook op Polymarket.
Ook op Polymarket had hij denk ik 70% kans om verkozen te worden. Dan Biden stepped down, Kamala Harris komt binnen, plots een nieuwe frisse wind, haalt ook heel veel geld binnen van donaties. Mm-hmm. En nu is het terug zo, het momentum is terug bij Kamala Harris, maar natuurlijk, het is nu de honeymoon fase. Ja. Dus binnen een maand kan het weer helemaal anders zijn, mm-hmm. of zullen misschien meer, zal het misschien wel genormaliseerd zijn. Maar het is wel grappig hoe dat zo kan, hoe het snel swingt. En
zeker.
Hoe dat dan ook voor, de crypto bros rekenen zich al gek met Trump aan die dan verkozen zou worden. Mm-hmm. Nu is het nog niet zo duidelijk wat Kamala Harris haar standpunt zou zijn. Mm-hmm. Maar je ziet dat er heel veel negativiteit is van die crypto, op crypto Twitter ten opzichte van de Democraten en Harris. Deels uit schrik vermoed ik, maar dat is ook natuurlijk niet de manier om haar te winnen voor de sector.
Nee, zeker niet. Maar het is ook interessant om te zien op welk speelveld dat er vooral gevochten wordt. En het gaat ook veel om memes en zo. Eigenlijk een narrative te creëren rond bepaalde zaken dat die kandidaten doen of hun vice k- premiers dan, vice-presidenten. Want, er zijn zo ja, echt memes gecreëerd ook door die, voor die J.D. Vance, die zo van allerlei bizarre dingen heeft uitgehad in het verleden. Wordt dan nu allemaal terug opgerakeld en in, ja, eigenlijk een spot in het daglicht gezet. Dus er wordt echt wel een meme-oorlog gevoerd tussen de twee kampen. En ja, ik ben alleen maar fan om te zien wat dat, welke fun en leutige memes dat er gemaakt worden.
Ja, inderdaad, inderdaad. Blammy, heb jij nog, we zijn bijna aan het einde denk ik, van, onze, van onze aflevering. Heb jij nog een uitsmijter?
Ja, we hebben het al even niet meer over AI gehad. Ja. Dus ik vond het wel tof om... tof. Ik vond het interessant om te zien, ik zou het zo zeggen, dat er terug een AI-hardware gelanceerd is. De Friend. Okay. Dus Friend AI, dat is voor mensen die een vriend zoeken of vriendschap willen en dat vinden in AI. Ja,
is dat iets voor crypto mensen?
Ja. Perfect voor crypto mensen. Het is $99 voor een hardware device die eigenlijk gewoon een ketting is met een soort noodknopje van het Wit-Geel Kruis, zo gezegd. Maar het is een AI-friend die erin zit. En toen denken aan de film Her. Voor degenen die dat niet gezien hebben, een heel interessante film om eigenlijk qua digitale assistenten of digitale persona's weer te geven.
Een beetje dystopisch.
Zeker dystopisch. Het wordt in de film zelf heel geromantiseerd, maar dan heb je hetzelfde verhaal in Black Mirror, die heel een donker beeld schept over, of schetst over AI companions. En de teaser dat ze gelanceerd hadden van Friend doet dan een beetje denken aan iets tussenin, tussen Her en Black Mirror, omdat het ook zo vreemde muziek is, toch zo'n vreemde interacties van de mensen die in de trailer te zien zijn. Maar het doet wel iets, in de feed is het wel alomtegenwoordig.
Ja.
Al is niet om een teaser dat ze gelanceerd hebben, dan is het om een kapitaal in de domeinnaam dat ze gestoken hebben.
Ja.
Ze hebben dus friend.com gekocht voor 1,8 miljoen. En dat alleen is eigenlijk al een marketing stunt. En sowieso al een punt om op de feed te verschijnen.
Ja, en ja, het is ook grappig, want ze hadden denk ik $2,5 miljoen opgehaald. En daarvan $2,5 miljoen van hun seed round hebben ze dan 1,8 gestoken in de domeinnaam. Veel controverse natuurlijk over op Twitter. Sommigen zijn voor, sommigen tegen. Mm-hmm. Maar Luca Nets van de Pudgy Penguins die is al sinds voor. Hij zegt, super goede beslissing. Heel belangrijk. En hij zou het zelf zo opnieuw doen.
Hij had geïnvesteerd of zo?
Nee, maar als hij in de schoenen stond van die...
Voor die domeinnaam.
Zou hij het zelf doen. Ja.
Ja, het is wel een fantastisch domeinnaam natuurlijk. Hè. Maar als je zo ziet hoe dat device werkt, lijkt het wel nog wat... Ja, er zijn veel obstakels nog. Je moet al eerst op een knopje duwen op het device om dan iets te zeggen tegen je AI. Dan krijg je een melding op je gsm dat je moet uithalen om te zien wat dat die zegt en zo. Dus het is wel nog omslachtig, maar het is wel een stap in de richting van een product die lijkt op wat dat er in de film Her getoond wordt. En daar gaan we sowieso wel ooit aan komen. Maar het zal nog niet in deze fase zijn dat er echt een fantastische AI-companion opduikt. Maar het komt er sowieso wel van.
Ja, er zijn er al zo'n paar, hè, zoals die Rabbit of zo bijvoorbeeld. Die Humane was denk ik ook eentje van die twee ex-Apple werknemers. Dus er zijn wel een paar van die zaken gelanceerd. Maar bijvoorbeeld, was het nu Humane of Rabbit, werd dan getest door een bekende YouTube-reviewer.
Marquise Brownlee?
En hij zei, het slechtste product dat ik ooit heb gebruikt of zo. Dus de video's, de aankondigingsvideo's zien altijd spectaculair uit. Maar het is dat het is ook super moeilijk. Hè? Ook als je, bijvoorbeeld als je ChatGPT gebruikt, dat werkt wel goed en dat is wel leuk om mee te spelen. Maar je merkt, als je het echt professioneel wilt gebruiken, is het ook niet de allesomvattende oplossing.
Nee.
Er zit nog veel fout in. Het is nog vaak eenheidsworst.
Dus vooral nog wat gimmick, denk ik. Hè?
Ja, dus we zullen zien hoe het met Friend... Ja.
Wel, ik had al gezien dat Dine Marquise ook had geantwoord op de trailer op Twitter. En de CEO of de founder was al als er kippen bij om te zeggen, we sturen nu een product op van een goede review, hopelijk.
Ja,
hij had dan antwoord van, ik kan dat niet beloven, maar ik zal mijn best doen.
Ja.
Dus dat was ook wel een grappige interactie om te zien. Dus ja, ik volg het zeker op wat dat ermee gebeurt. En ben heel benieuwd naar die review vooral. Dus wat dat zal geven. we zien wel. Misschien best nog even in het echte leven vrienden houden.
Ja, ja, inderdaad. Dat is sowieso.
Heb jij nog uitsmijters, Samuel?
Ja, ja, ik heb nog een, uitsmijter ook. Ik zag na de Olympische openingsceremonie was vorig weekend. En daar speelde onder andere Aya Nakamura, Frans-Malinese zangeres. Ja. Bekende liedjes zoals Pookie en Jolie Nana en Jaja of zo.
Jaja, yes.
En dus een beetje later zag ik plots op LinkedIn een bericht over een platform, Bolero, die eigenlijk shares in het liedje zou hebben verkocht. Dus ik was geïntrigeerd.
Geïntegreerd kan ook
geïntegreerd, maar geïntrigeerd. Ja. Want ik had er... Ik volgde de industrie toch vrij goed. Altijd van die nieuwe, interessante producten ben ik meestal mee, maar hier had ik nog nooit van gehoord. Bolero Music heet het. En het is inderdaad een soort van Web3-platform waar je shares kunt kopen in liedjes van artiesten. En je krijgt dan eigenlijk een deel van de royalties die zij verdienen via streaming rights of Spotify en zo, krijg je dan eigenlijk terug. Maar het is ook weer in de consumer crypto golf, om het zo te zeggen, een voorbeeld van de nieuwe klas, de nieuwe lichting, die zich voorkomt. Want als je op het platform zou surfen, je zou niet doorhebben dat het eigenlijk een Web3-project is, dat er crypto involved is. Het is heel makkelijk om te kopen. Je hebt geen speciale wallet nodig. Ze werken, ik denk dat ze met Privy werken. Dus het is allemaal heel seamless.
Okay.
Ook er staat op dat platform nergens iets van crypto of zo. Het is op de Polygon blockchain. Als je een beetje opzoekingswerk doet en je weet waar je moet kijken, dan vind je het wel terug. Maar dus ja, wel interessant. En vooral interessant is dat ze dan de timing, vind ik ook. Hè. Ze hadden dan een deal met Aya Nakamura.
Ja, fantastisch.
Ze hadden ook de dag van de Spelen een heel groot billboard op de site van de Olympische Spelen gekocht en geplaatst. Mm-hmm. Dus ze hebben redelijk wel marketingwerk gestoken in die partnership. En dan ging het, ik denk, zei ze om 8:23 begint Aya Nakamura te spelen op podium. Okay. Om 8:26, dus 3 minuten erna, waren de muziekrechten op Bolero kwamen ze te koop te staan. En 12 minuten later, om 8:34, waren de 4.250 shares uitverkocht. Dus een succesvolle launch. Wel interessant.
Ja, dat was ook inderdaad een van de beloftes van blockchain of van Web3. Hè, dat je kon deelnemen aan eigenlijk het succes van een artiest.
Ja.
Nu, Aya Nakamura is al heel succesvol. Dus
ja, ja.
die kan ook wel nog meer doorbreken, want het is al wel echt een superster in Frankrijk. Maar interessant om te zien, ja.
Ja, inderdaad. Dus, music en blockchain... Het ding is, de muziekindustrie, in tegenstelling tot de gamingindustrie bijvoorbeeld, is eigenlijk door de digitalisering niet gegroeid, maar eerder in revenues gelijk gebleven over de jaren. Dus de facto dan gekrompen. Voor artiesten is het super moeilijk. Die recordlabels zijn super handig en super machtig.
Ja.
En die blockchain biedt dan een soort van manier om een directe relatie te creëren tussen fans en artiesten, waardoor zij funding kunnen ophalen. Mensen die goed zijn in het spotten van talent in een early stage kunnen misschien zo ook wat geld verdienen door daarin te investeren. En dan is het voorbeeld is altijd, stel dat je Taylor Swift 20 jaar geleden had ontdekt en haar eerste NFT-shares van had gekocht, wat dan nu? Dus de belofte is ook, er zijn al veel, heb ik de indruk, veel platformkeuzes en veel... pogingen gedaan. Je hebt ook Sound.xyz. Het is nog niet echt helemaal doorgebroken, maar er zit sowieso wel ergens potentieel. Dus ik ben wel benieuwd hoe het gaat gaan. En wat ik interessant vind, veel dingen die ik al heb gezien, zoals Sound.xyz, Koopa Troopa, die is ook, die heeft Koop Records op de Base blockchain. Ook interessant met een soort van subscription, NFT subscription, dat je kunt pakken daar. Dus er zijn al veel crypto-native manier, platformpjes, maar dit is die Bolero, is, ja, die probeert op de, ja, de consumer manier. Ja. Dus ja, interessant waar ze naartoe gaan. En zeker om eentje om in de gaten te houden.
Ja. Misschien zou je het zelfs kunnen noemen een Web 2 first approach, ja, waarvan uiteindelijk Web 3 is, in plaats van de Web 3 approach, die misschien wel veel te veel obstakels heeft voor iemand die er wel mee, ja, kan werken ofzo.
Ja, ja, inderdaad.
Alleen wel interessant om te zien dat we nu eigenlijk de drie grote pijlers van entertainment hebben gehad in Web3. Muziek, gaming en video of entertainment.
Voilà.
Of film dan. Dus het gaat de goede kant op met Web3.
Inderdaad, inderdaad. Benieuwd over welke pijlers we het de volgende keer gaan hebben.
Ja, ik ook.
Merci om te luisteren iedereen en tot de volgende.
Salut.